Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Zingen wij van Psalm 75 vers 1. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen aansluiting daarop van Psalm 66. Het achtste vers komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Het is het achtste vers van Psalm 66 na de lezing van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heer uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en er rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. Amen.
Oh, Christ, Lord, to help.
De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En wel hoofdstuk 9. Wij lezen samen Johannes 9. Daar luidt het woord van de Heere. En in het voorbijgaan zag hij iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. En hij zei tegen hem: ga heen, was u in het bad waar de Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij ging weg en waste zich en kwam ziende terug. De buren dan, en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden: is deze het niet die zat te bedelen? Anderen zeiden: hij is het. En weer anderen: hij lijkt op hem. Hij zei: ik ben het. Zij dan zeiden tegen hem: hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde en zei: een mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij: geheen aan het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. Zij dan zeiden tegen hem: waar is hij? Hij zei: ik weet het niet. Ze brachten hem, die eerder blind was, naar de Farizeeën. En het was Sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Opnieuw vroegen nu ook de Farizeeën hem hoe hij ziende geworden was. En hij zei tegen hen: hij legde slijk op mijn ogen, ik was erbij en ik zie. Sommigen dan van de Farizeeën zeiden: deze mens is niet van God, want hij neemt de Sabbat niet in acht. Anderen zeiden: hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen. Ze zeiden opnieuw tegen de blinde: u dan, wat zegt u van hem, omdat hij uw ogen geopend heeft? En hij zei: hij is een profeet. De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind was geweest en ziende was geworden, totdat ze de ouders geroepen hadden van hem die ziende geworden was. En ze vroegen hun: is dit uw zoon, van wie u zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij er nu zien? Zijn ouders antwoordden en zeiden: wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten we niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten we niet. Hij is volwassen. Vraag het hem zelf. Hij zal voor zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders omdat ze bevreesd waren voor de Joden, want de Joden waren al overeengekomen dat, als iemand zou belijden dat hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden. Daarom zeiden zijn ouders: hij is volwassen, vraag het hem zelf. Zij dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was en zeiden tegen hem: geef God de eer. Wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde en zei: of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En ze zeiden opnieuw tegen hem: wat heeft hij met u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun: ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook zijn discipelen worden? Zij dan scholden hem uit en zeiden: u bent een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten we niet waar hij vandaan komt. De man antwoordde en zei tegen hen: er is toch iets wonderlijks in dat u niet weet waar hij vandaan komt en dat hij wel mijn ogen heeft geopend. En wij weten dat God niet naar zondaren luistert, maar als iemand godvrezend is en zijn wil doet, naar hem hoort. Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene geopend heeft. Als deze niet van God was, zou hij niets kunnen doen. Ze antwoordden en zeiden tegen hem: u bent geheel in zonde geboren en onderwijst u ons? En ze wierp hem de synagoge uit. Jezus hoorde dat ze hem uit de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem: gelooft u in de Zoon van God? Hij antwoordde en zei: wie is hij, Heere, zodat ik in hem kan geloven? En Jezus zei tegen hem: die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En hij zei: ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. En Jezus zei: ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, omdat zij die niet zien, zien zouden, en zij die zien, blind zouden worden. En sommigen van de fariseeën die bij hem waren, hoorden dit en zeiden tegen hem: zijn wij dan soms ook blind? Jezus zei tegen hen: als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu u zegt: wij zien, zo blijft dan uw zonde. Amen. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift. Als kerntekst van deze bijzondere geschiedenis lees ik u de versen 35 tot en met 41. 35 tot en met 41. Jezus hoorde dat ze hem uit de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem: gelooft u in de Zoon van God? Hij antwoordde en zei: wie is hij, Heere, zodat ik in hem kan geloven? En Jezus zei tegen hem: die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En hij zei: ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. En Jezus zei: ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden en die zien, blind zouden worden. En sommigen van de fariseeën die bij hem waren, hoorden dit en zeiden tegen hem: zijn wij dan soms ook blind? Jezus zei tegen hen: als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu zegt u: wij zien. Zo blijft dan uw zonde. Tot zover. Bidden wij samen de Heer om zijn onmisbare zegen. Heere, een onuitsprekelijk voorrecht om in uw huis te zijn. De plaats waar u zich in het bijzonder laat ontmoeten. Waar u de gemeenschap met ons zoekt. Voor het eerst of weer opnieuw. En we hopen dat er velen zijn die weet hebben van de ontmoetingen met u hier in uw huis of elders waar uw woord gepredikt werd. Want zo wordt toch het geloof gewekt in onze harten. Als wij de woorden horen en we ze mogen geloven zoals deze blind geborene die ziende was geworden maar nog geen oog had voor u als de Zoon van God. En dan op wondere wijze tot dat heerlijke getuigenis mag komen: ik geloof, Heere. En als dat nog nooit in ons leven gestalte kreeg, laat dat dan vanmorgen onder ons gebeuren en thuis al meeluisterend en meekijkend wellicht. Wat een wonder als wij tot geloof en bekering worden gebracht door de kracht van woord en geest. Wanneer alles anders wordt in ons leven. Wij niet meer leven voor onszelf, maar voor u en voor onze naasten. Dat is toch de uitkomst van de ontmoeting met u. Dat we begeren om uw beeld te gaan vertonen in ons leven. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Heren, wanneer dat nog niet zo is in onze harten, laat dat dan vanmorgen door de kracht van woord en geest gebeuren. En mogen we als uw kinderen ook onderwijs ontvangen, dat we aan uw lippen mogen hangen. Immers op uw lippen is genade uitgestort. En wij leven toch bij alle woord dat uit uw mond uitgaat als het goed is. Wie zouden we zijn zonder uw woord, Heer? Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En het is een spijze voor onze zielen ten eeuwige leven. Heer, zegen ons hier en thuis. Neem onze aandacht gevangen onder de kracht en majesteit van uw getuigenis. Bedien uw dienstknecht uit de volheid van uw heiligdom. Mogen we een uitdeler zijn van uw menigerlei genade. Mogen wij uw woord spreken zonder aanzien des persoons. Begerende dat wij allen zouden komen tot geloof in de Jezus Christus. En in ons geloofsleven verdieping en verrijking zouden ontvangen. Een opwassen in de kennis en de genade van onze Heere Jezus Christus. Neem weg alles wat dat in de weg zou kunnen staan. Wil uw voetstappen onder ons zetten. Want waar gij uw voetstap zet, daar zal het al ten zegen dijen. Daar druipt het al van vet. We bidden u voor alle plaatsen waar uw woord uitgaat. Waar uw gaarne getrouwe dienstkrechten de mond van u mogen zijn tot de gemeente. Dat zo uw koninkrijk wereldwijd mag worden uitgebreid. En dat wij ook hier uw aanwezigheid mogen ervaren. Wij vragen het u alles om de verdiensten van de Heere Jezus. En in de vergeving van al onze zonden. Amen. Wij willen u gaan zingen van Psalm 35. En daarvan het eerste en het 13e vers. U hebt wel gemerkt, als deze man genezen is geworden, dat hij al direct ter verantwoording wordt geroepen bij de fariseeën. En wat een tegenstand deze man ondervindt. Vandaar dat ik gekozen heb voor Psalm 35. Het eerste vers: twist met mijn twisters, hemelheer. Ga mijn bespreiders toch de keer, wil spies rond das en schild gebruiken om hun gevreesd geweld te fnuiken. En dan de uitkomst, u weet, hij wordt tenslotte uit de synagoge gegooid. En Jezus, dat horende, gaat onmiddellijk naar die man toe. En dan komt hij tot het geloof in Jezus als de Zoon van God. Dat beleidt hij ook. En dan aanbidt hij hem. Laat vromen juichend allen tijd om mijn gerechtigheid verbreid. Die lust, die ijver nooit bedwingen. Maar zeggen onder het vrolijk zingen verheerlijk. Zij de hoogste God. Zingen wij de versen 31 van Psalm 35. Gemeente, ons tekstwoord van vers 35, het eerste, begint zo. Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden en die zei, dat zijn de fariseeën, en die hem, dat is de blind geboren, die door Jezus op een wonderlijke wijze genezen is. En deze man werd, u weet het, we hebben het zojuist gelezen, uit de synagoge geworpen. En daarmee ook tegelijkertijd het Joodse gemeenschap. En waarom? Wel, omdat hij een goed getuigenis had gegeven van de Heer Jezus. Zo gaat dat met zondaren die, zoals de fariseeën tegen hem zeggen, geheel in zonde geboren zijn. Want deze man is al vanaf zijn geboorte door God verworpen geweest in hun visie. En zijn blindheid heeft hem heel zijn leven lang getekend als een man die in zonde geboren was. En zij wensen niet, en dat laten ze hem duidelijk met scheldwoorden horen, zij wensen niet door deze man, deze zondaar, deze bedorven zondaar, de les gelezen te worden. Daarom eruit en er ook nooit meer in. Het is voorgoed afgelopen met jou. En dat hoort Jezus. Ontroerend moment hoor in deze geschiedenis. Jezus hoort dat die man die hij genezen heeft uit de synagoge is geworpen. U weet, het is Jezus ook overkomen. Hè? Ze hebben hem van de steilte af willen gooien. Uiteindelijk hebben ze hem uit Jeruzalem geworpen. En hebben ze hem buiten de stad aan een kruis gehangen. Kunnen we enigszins de gevoelens van Jezus peilen, als hij hoort dat deze man uitgeworpen is? En wat doet Jezus dan? Nou, de kinderen kunnen het begrijpen. Hij gaat naar die man toe. Hij zoekt hem op. Hij zoekt net zo lang totdat hij hem vindt. Wat een tegenstelling is dat, door de mensen veracht en uitgeworpen. Maar deze man blijkt bij God dus uitverkoren te zijn en dierbaar. En hij zal, terwijl hij uit de synagoge is geworpen, mogen verkeren in het gezelschap van de Heer Jezus. Die man, die heeft, toen hij voor de fariseeën stond, al beleden dat Jezus een profeet was. Ook dat hij godvruchtig man was, die de wil van God doet. En bij alle kwaad dat die fariseeën over Jezus hebben geuit in die korte tijd dat hij verhoord werd, heeft deze man niet anders gedaan dan goed over de Heer Jezus spreken. En ik hoop dat we dat mogen herkennen uit ons persoonlijk leven. Dat daar een tijd is aangebroken in je hart en in je leven, dat je goed van de Heer Jezus mag denken. En dat je goed van de Heer Jezus mag spreken. Immers als er iets van de liefde Gods in ons hart gaat wonen. Als hij door zijn zondersliefde ons te sterk is geworden. Dan weet u hoe de Heilige Geest ons leidt naar deze dierbare borg en zaligmaker. Opdat hij voor ons onze zaligmaker zou zijn. Mijn zaligmaker. Die mij van al mijn zonden bevrijdt. En als wij met zoveel liefde door God oversteld worden, dan kan het niet anders. Of mijn hart vloeit over van liefde tot hem. En wil ik en kan ik niet anders dan goed van hem spreken. Nou, deze man heeft alleen maar goed van de Heer Jezus gesproken, terwijl hij nog min of meer geestelijk blind was. Oh, hij heeft wel al het bijzondere opgemerkt in de ontmoeting met Jezus. Maar dat hij de Zoon van God is, dat staat nog openbaar te worden. Daar weet die man niks van. En zo kan het toch ook vanmorgen zijn, hier. Wij weten niet wat de Heilige Geest vanmorgen met deze preek voor heeft. Het zou zomaar kunnen zijn dat als wij nog blind zijn, als wij nog geen oog hebben gekregen voor de schoonheid van de Heer Jezus Christus, dat door de verkondiging van het evangelie de Heilige Geest uw ogen zalft, of jouw ogen zalft met ogen zalft, opdat je zien mag. Dat je hem in het vizier gaat krijgen voor het eerst van je leven. En waar u al eerder oog mocht krijgen voor hem, dat weet u. Zijn schoonheid gaat steeds meer schitteren in het leven van een zondaar. Hij wordt ons alles. Christus, die ons leven is, zegt apostel Paulus. Wie zouden we zijn, kind van de Heere in Oostendam, thuis en in de kerk, wie zouden we zijn, zonder Jezus? Hij zegt, zonder mij kun je niks doen. Dan hebben we, als het goed is, in alle dingen nodig. Jezus heeft deze man inmiddels weten te vinden. Maar die man heeft dan weliswaar zijn gezicht gekregen van Jezus. Maar hij heeft Jezus nooit gezien, want hij moest naar het badwater gaan van Siloam. En zijn ogen wassen en daar werd hij ziende. Maar Jezus zelf had hij niet gezien. Dus vandaar dat hij hem ook nu niet kan herkennen nadat hij ziende is geworden. Want hij had hem nog niet gezien eerder na zijn genezing. Zijn buren en andere bekenden, de fariseeën en zijn ouders, die heeft hij inmiddels wel gezien. Maar nu staat daar een voor hem onbekende man voor zich. En dit is het eerste wat Jezus aan hem vraagt. Gelooft u in de Zoon van God? Dat is wat, hè, als je iemand voor het eerst ontmoet. En je weet niet wie het is. En die recht op de man of de vrouw of jouw jonge meisje vraagt. Geloof jij in de Zoon van God? Wat een indringende vraag. Wat een verrassende vraag. En tegelijkertijd ook de belangrijkste vraag van ons leven. En de Heer Jezus verwacht ook direct een antwoord van deze man. U merkt wel, Jezus steekt onmiddellijk af naar de diepte. Als het gaat over het ware geloofsleven. We kunnen heel veel geloven. En we kunnen van alles geloven. Die fariseeën, die geloofden heel veel. Die geloofden dat ze kinderen van Abraham waren. Ze noemen zich hier discipelen van Mozes. Ze geloofden ook dat ze rechtvaardigen waren. En ze geloofden ook dat ze zomaar mensen uit de synagoge konden gooien. Dat was inmiddels, dat hebben we ook gelezen, afgesproken. Als iemand beleed dat Jezus de Messias zou zijn, allemaal uit de synagoge, uit de Joodse gemeenschap, weg ermee. Dat konden ze zich allemaal veroorloven, want zij waren de gelovigen. Betere had je niet. Paulus noemt zichzelf naar de wet onberispelijk en zegt hij, ik was ook naar de wet een fariseer. Dus dat was een verdienste, dat kun je geloven. En hoe karakteriseert Jezus die mensen als blinden? Ze zijn steken blind. Van deze mannen geldt het woord van Johannes 1. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zo ver kan het ongeloof reiken, dat we zonder Jezus in onze zonde zullen sterven, terwijl hij zo dicht bij ons is geweest. Hij is niet ver van ons. We horen zijn stem in de prediking. Deze mensen hebben Jezus gezien en gehoord. Tot vervelens toe. Uiteindelijk hebben ze hem uit de weg geruimd. Net als deze man. Uitgeworpen. En dan te menen rechtvaardig te zijn voor God. Dan zegt Jezus, zo blijft in uw zonde. Laten we eerlijk met elkaar omgaan. De Heere die vraagt ons hart. De Heere ziet op waarheid in het binnenste. Niet dat wij onszelf aanpraten of wijs maken of laten aanpraten of laten wijs maken. Maar alleen dat wat wij van de Heer Jezus gezien en gehoord hebben, wordt gelovig ontvangen in onze harten. Want de Heilige Geest, zegt Jezus, die zal het uit Christus nemen en die zal het ons verkondigen. En zovelen hem aangenomen hebben, dat is nou precies het tegenovergestelde als wat we zojuist schetsten. En zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. U merkt wel, zo baant de Heilige Geest door het woord zijn weg in uw en mijn leven. Maar die fariseeën, die blijven in hun zonde. Maar hoe anders gaat het hier met deze man toe, die blind was. En u ziet zomaar de vraag te horen van Jezus zelf: gelooft gij in de Zoon van God? En wat blijkt nu? Dat deze vraag de sleutel is waarmee Jezus de deur naar het hart van deze man open gaat maken. Acht het niet klein, hè, wat er gebeurt, dat u en jij en ik onder het woord van de prediking mogen zitten. Want het behaagt God, dat is het behagen van God, om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hem die geloven. En dat is wat de Heer op het oog geeft. Dat u nou luistert naar de stem van de Heer Jezus. Hij was blind geweest. En er wordt altijd gezegd dat andere zintuigen van een blinde beter ontwikkeld zijn dan bij, laat maar zeggen, gezond mens. Als je blind bent, dan ga je meer op de geluiden letten. Of worden je gevoelens veel meer gebruikt. Ik ben ooit eens de Keukenhof geweest. Dat is al heel lang geleden, maar dat vergeet ik nooit meer, dat daar een blinde vrouw onder leiding van een vriendin ook bij die bloemen was. En dan denk je, ja, wat moet nou toch een blinde in de Keukenhof? Ik weet niet of ze van haar geboorte af blind is geweest. Mogelijk is ze blind geworden. Dat kan ook, dat ze dus herinnering heeft aan die kleurenpracht. Maar dit gebeurde daar. Die vrouw die ging op haar knieën zitten en die ging die bloemen betasten. En dan vertelde degene die naast haar stond hoe de tulp eruit zag. Zodat ze zich toch een beeld kon vormen van de schoonheid van de bloem. Nou, deze man mankeerde niks aan zijn gehoor en ook niet aan zijn spraak. Want hij luistert heel scherpzinnig naar wat die fariseeën tegen hem zeggen. En de antwoorden die hij geeft getuigen van de scherpte, van zijn gehoor en van zijn spraak. Ze zijn eigenlijk niet tegen hem opgewassen. En waar uitzicht dat tenslotte in, dat ze hem uit de deur gooien. Die fariseeën hebben hem vele vragen gesteld, dat hebben we zojuist gelezen, maar deze vraag hebben ze niet aan hem gesteld. Die Jezus nu te horen krijgt uit de mond, die deze man nu te horen krijgt uit de mond van Jezus. Gelooft gij in de Zoon van God? En daar is nu precies waar het in het leven van deze man, maar natuurlijk ook van u en van jou en van mij, op aankomt. Even probeer je te herinneren. Is deze vraag ons ooit wel gesteld? Geloof je in de Zoon van God? Kijk, vragen genoeg zullen er gesteld zijn. Ben je gedoopt? Heb je belijdenis gedaan? Ik noem maar wat. Ga je ook aan het avondmaal? Maar dat kan allemaal zonder geloof. Kan allemaal zonder geloof gebeuren. Maar je kunt niet geloven in de Zoon van God zonder geloof. Geloof je in de Zoon van God? En dan is het ja, of het is nee. En daar hangt nou u en mijn zaligheid van af. Heb je dat wel eens beseft? Zo niet, dan hoop ik dat het nu werkelijk door gaat dringen. Zonder geloof in de Zoon van God is het onmogelijk God te behagen. Dan kunnen we partij godsdienst erop nahouden. Die klinkt als een klok. Het is eeuwig, eeuwig tekort. Wat denkt u van de Christus? Daar komt het op aan. Heb je een zaligmaker nodig gekregen voor je zon? Kun je door niemand anders gered worden dan door hem alleen? Als de Heer Jezus aan zijn discipelen vraagt, willen jullie ook niet weggaan als velen van zijn discipelen hem verlaten? Omdat hij gezegd heeft dat hij het brood van het leven is dat uit de hemel is neergedaald en dat zijn vlees waarlijk spijs is en zijn bloed waarlijk drank. Dan zeggen die discipelen, tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van eeuwig leven. Nou, deze vraag komt nu naar ons toe. Geloof je in de Zoon van God? En dat is dan een vraag die uit het hart komt en uit de mond komt van Jezus. En die man die reageert direct. Hij zegt, Heere, wie is hij, opdat ik in hem geloven mag? Wat een bijzonder antwoord, hè. Wie is hij? Deze man spreekt Jezus in de allereerste plaats al aan als Heere. Dat wil zeggen dat hij van harte buigt voor de persoon en het gezag van deze nog steeds voor hem onbekende man. En toch spreekt hij tegenover deze vreemdeling, want het is het voor hem, spreekt hij tegenover deze vreemdeling het verlangen uit om in de Zoon van God te geloven. Dat is heel essentieel wat we hier horen. Daar is verlangen in hem om in de Zoon van God te geloven. U zult het ooit ook wel eens meegemaakt hebben dat mensen tegen je zeggen, je kunt zomaar niet geloven. En dat is ook zo. Het geloof is een gave van God. Maar als dat een excuus is voor je ongeloof, dan is het een leugen geworden. Als iemand dat zegt, ik mens kan zomaar niet geloven, dan zou je kunnen vragen, verlang je ook om in de Heer Jezus Christus te geloven? Kijk, dan wordt het ineens een heel ander verhaal. En dan kun je refereren aan deze geschiedenis. Deze man, als Jezus zegt, gelooft u in de Zoon van God, dan zegt hij, wie is dat? Zodat ik in hem kan geloven. Mijn hart is bereid door God. Mijn hart is bereid. Komt dat dan uit zichzelf? Nee, natuurlijk niet. Komt niet uit zichzelf, maar er komt niets vanzelf. Wat hier gebeurt vandaag, dat komt bij God vandaan. En wat op het circuit van Zandvoort gebeurt, dat komt bij de duivel vandaan. Dat hoef ik niemand te vertellen. Daar zitten 70.000 mensen vandaag. Hutje mutje op elkaar. Daar zult u geen commentaar over lezen in de kranten. Maar als u volgende week hier met 200 man gaat zitten, dan zul je eens wat horen. Dan weet u precies uit welke koker dit alles komt. En daarom, het is niet voor niets dat we hier zitten. En wees er dankbaar om. Wees er blij om. Verwonder je erover. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Ik weet het, in onze gereformeerde gezin te leven, best heel veel mensen die worstelen met de toe-eigening van het heil. En misschien zitten er hier ook wel van die tobbers in de kerk. Mensen die maar blijven steken met de vraag, is het wel voor mij? En daarom is het goed dat zo'n geschiedenis van morgen is wat uitgediept wordt. Om u en jou ervan overtuigen dat deze boodschap inderdaad bestemd is voor jou. Juist voor u en voor jou, die maar niet kan geloven. dat Jezus de Zoon van God is. Kijk nu eens naar de weg van deze man. Kijk, als je het verhaal leest, dan denk je, mensen lieve, waar gaat dat heen? Die man die zit daar, Jezus ziet hem. De discipelen die gaan al opperen dat die man wel heel erg gezondigd zal hebben, zelfs voor zijn geboorte, zoals men daar vroeger over dacht. Als je heel ernstig ziek ter wereld kwam of met een ernstig gebrek, dan hadden of je ouders gezondigd of je was zelf al in de moederschoot, was er al een kwade impuls die jou tot grote zonde aanzette. En vandaar dat je dan gehandicapt ter wereld kwam. Zulke gedachten leefden. En vandaar die vraag. Maar Jezus zegt, nee, dit is alles ter verheerlijking van God. Die wist al van de uitkomst natuurlijk. Maar wat doet hij dan? Dan spuwt hij op de grond. Nou, dat vinden wij natuurlijk al vreemd. En dan bukt hij zich en dan gaat hij met de aarde een papje maken, zeg maar een modderpapje. En dat strijkt hij vervolgens op de ogen van de blinden. Nou ja, een kind kan begrijpen als er nu iets gevoelig is voor vuil, dan zijn het je ogen wel, daar kun je niks in verdragen. Er hoeft maar een klein dingetje te zitten en die ogen die gaan tranen en dat oog doet er alles aan om dat vuil weg te wassen. Knipperen en tranen, dat moet zo snel mogelijk moet het verdwijnen. Maar Jezus smeert er notabene een modderpap op beide ogen. Nou, alleen dit al. Maar Jezus laat zien dat hij zelfs met de meest onmogelijke middelen wonderen werkt. Goed beschouwd is wat er nu gebeurt. Dat ik nou u sta te bewegen tot het geloven in de Heer Jezus Christus. Goed beschouwd en denk je wat een dwaasheid eigenlijk. Ten eerste, waarom moet ik zoveel moeite doen om u tot geloof te bewegen, zoals Paulus dat zegt. Waarom moet dat nou? Je zou toch zeggen, man, die boodschap die je preekt, dat er eeuwig zalig leven is in en door de Heer Jezus Christus, dat moet ons alles opdoen, veren en zeggen, oh God, ik kan zalig worden. Ik kan zalig worden, ik hoef niet voor eeuwig verloren te gaan. Maar als ik op u zie, dan ben ik behouden. Maar we weten dat het anders gaat. En dan gebruikt God allerlei middelen om ons tot geloof en bekering te brengen. Nu doordat u een geschiedenis hoort over een modderpapje. Dat noemen wij de dwaasheid van de prediking. Zo spreekt het woord van God erover. Het behaagt God om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. U weet wel, Naaman de Syriër, de kinderen kennen die geschiedenis allemaal. Die man was melaats en die gaat op aanraden van een Joods meisje naar Elisa, de profeet, want die kan u genezen, zegt ze. Nou, dan gaat hij naartoe en hij verwacht dat hij met allerlei gaars wordt ontvangen enzovoort. Dat was natuurlijk een hoge generaal, maar Elisa komt niet eens naar buiten, stuurt dus een slaaf. En die zegt, u moet u maar gaan wassen 7 keer in de Jordaan, onderdompel jezelf en dan zul je genezen zijn. Woest is die, woest. Rechtsomkeert, direct. En dan halverwege op de terugreis, dan zeggen die knechten van hem, ja, wat vraagt die man nou eigenlijk van u? Baat het niet, het schaadt ook niet, doe dat nou toch. En dan doet hij tegen zijn zin en met een boos hart. En dan wordt hij genezen naar lichaam en ziel beide. Wie van ons verzint het? En dat is nou het woord van God, dat onder ons gepredikt wordt. Waarom? Om je te laten zien wie de Heer God is. Ook voor een man die boos en woedend is en weggaat, die er helemaal geen zin in heeft. En wat denkt u van Saulus van Tars? Die ging Jezus vervolgen, zijn gemeente uitroeien. En Jezus ontmoet hem op weg naar Damascus. Saul, Saul, wat vervolg je mij? Wie bent u, Here? Ik ben Jezus die jij vervolgt. En dan is het gebeurd met Saulus. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Welke weg gaat de Heere nou met ons in ons leven? We weten het niet. Maar één ding weet ik wel. De Heere werkt altijd in de weg van de gehoorzaamheid. En daarom is het ook zo goed dat u hier mag zijn en dat u thuis meeluistert. Dat is in gehoorzaamheid aan het woord van de Heere. Dat we naastig naar zijn huis zullen komen. Want daar gebeuren de wonderen waarover het we nu hebben. Nou, deze man, dat weet u, die moet zich dan wassen in het badwater van Siloam. En hij doet precies wat de Heere zegt. De Heere zegt niet eens dat hij genezen zal worden. Dat wordt helemaal niet gezegd. Nee, ga naar het badwater Siloam en was je daar. Verder niet. Nou, dan kun je al allerlei ja-maars bedenken. Ja, maar hoe moet ik dan komen? Ik ben blind, ik kan geen stap zetten. Nee, niks. Hij gehoorzaamt. Hoe die er gekomen is, we weten het niet, maar hij is er gekomen. En hij heeft zich gewassen. En wat denk je? Hij wordt zien. Ja, wij hebben geen besef wat dat voor die man geweest is. Hij nooit gezien heb. En je wordt dan zien. En je weet, dat heb ik nou te danken aan die man die dat modderpapje op mijn ogen heeft gedaan. Ja. Die man is er niet meer. Wel zijn buren. En andere bekenden. Ja, en die verbazen zich ook. Die zeggen, joh, wat is er met jou gebeurd? Ben je het wel? Nee joh, hij lijkt erop. Zo is de discussie. Ja, die mensen die weten ook niet wat er gebeurt. Begrijpelijk toch allemaal? En dan zegt hij spontaan, ik ben het. Maar ja, wie heeft het dan gedaan? Een mens, Jezus. Ja, en dan is het fout. Want we hebben het gelezen. Zodra je zou denken dat Jezus de Messias is, dan moet je uitgeworpen worden. Dus jongens, met die man naar de fariseeën. Want wij weten wel hoe het zit, dat we onze handen niet branden aan die kerel, zeg. Straks worden we uit de synagoge gegooid. Zelfs zijn ouders die dan in het proces, zeg maar, geroepen worden om te getuigen dat dit hun zoon was. Die durven niet te zeggen dat het door de mens Jezus is gebeurd. Ook bang om uit de gemeenschap van de Joden geworpen te worden. Wat kan het ver gaan? Hè? Ze durven het niet. Ja, het is onze zoon. Dat wel. En hij is blind geboren. Dat ook. Maar, ja, wie hem genezen heeft, hoe die zien is geworden, dat weten wij niet. Maar weet je, het gaat bij deze fariseeën tenslotte helemaal niet om het feit dat deze man genezen is. Nee, weet je waar het nou om gaat daar? Dat wordt nu ineens te berde gebracht. Dat hadden we nog steeds niet gehoord, maar nu weten we het. Jezus heeft deze man op de Sabbat genezen. En weet je waar het nou om gaat? Dat zeggen ze ook, hè? Dat hij op de Sabbat een modderpapje heeft gemaakt. Iemand die dat doet, dat is alleen maar een grote zondaar. Dus die kan hem niet genezen hebben. Vanwege schending van de Sabbatdag. Terwijl Jezus, dat weten we misschien ook wel bij die man, de lam in de synagoge, op de Sabbat in de synagoge geneest. En Jezus zegt dat het geoorloofd is om wel te doen op de Sabbat. Ja, maar dan niet met je vinger in een papje gaan zitten roeren en dat vervolgens ook nog eens keer als een werk op de ogen van die man te smeren. Nou, u begrijpt dat Jezus daar geen boodschap aan heeft, want hij is een Heer, ook van de Sabbat. Hoe heerlijk zou het toch ook voor die fariseeën moeten zijn dat hier een man met open ogen staat, die blind was van zijn geboorte af en nu ziende is geworden. Hier horen we nu hoe de fariseeën omgaan als het gaat om de Heer Jezus Christus. Ze veroordelen hem op grond van het feit dat hij een papje heeft gemaakt op zondag. En daarmee hebben ze zichzelf gerechtvaardigd. Want oh, als ze iets nooit zullen doen, is het dat wel. Wat een oordeel, hè? Hij is een zondaar. Jezus zegt in zijn bergrede, oordeelt niet opdat ge niet geoordeeld worden. Want met welk oordeel gij oordeelt, zal u geoordeeld worden. Dat is ook een les voor ons. We moeten maar nooit een oordeel vellen over onze naasten. Laten we maar een oordeel vellen over onszelf. Wij zijn veroordelenswaardige schepselen. En waar dat enigszins geweten wordt, daar krijgen we genade nodig om niet geoordeeld te worden. Toch, in die vergadering gebeurt er iets bijzonders. Er komt tweedracht tussen fariseeën en fariseeën. Er staat letterlijk dat er een schisma komt. Want er zijn er ook bij die zeggen, ja, maar hoe kan een mens die een zondaar is zulke tekenen doen? Weet je aan wie ik gedacht heb, wie dat gezegd zouden kunnen hebben in die vergadering? Hoe kan een zondaar zulke tekenen doen? Dat kan nooit geen zondaar zijn. Ik denk aan Nicodemus en ik denk aan Jozef van Arimathea. U weet het, hè? Dat waren geheime volgelingen van Jezus. Die zullen Jezus straks van het kruis halen. En die zullen Jezus straks begraven. Ik hoor het ze zomaar zeggen. Hoe kan een mens die een zonder is zulke tekenen doen? Er komt een schisma daardoor. Zo staat het hier. En verdeeldheid vertaalt bij mij, maar het is een schisma. Een scheuring in feite. Zo kwam er tweedracht. En nu vragen de fariseeën aan de blinden, zoals die nog steeds genoemd wordt, en jij? Wat zeg jij nou van hem? Omdat hij uw ogen geopend heeft. Ja, die man, die kan alleen maar zeggen, hij is een profeet, voor hem is het zonneklaar. Profeten alleen kunnen wonderen doen. Dus hij is een profeet. Maar dan gebeurt er iets, en je kunt het niet geloven als je het leest. Dan staat er dat de Joden, dat zijn die oversten van de Joden, die fariseeën, geloofden van hem niet dat hij blind was geweest en dat hij ziende was geworden. Merk je? Zodra Jezus in beeld komt, wordt alles ontkend en wordt alles weggeredeneerd. En let erop dat dit plaatsvindt in een ambtelijke vergadering van fariseeën, van de oversten van Joden. Wat stelt het godsdienstige leven van deze mensen feitelijk voor als je deze dingen hoort? Staat nota bene iemand voor zich die blind was en ziende is geworden. Zijn ouders hebben dat ook nog getuigd en dan toch dit te zeggen. Die ene naam, ze spreken hem niet uit, hè? Geen van allen, niet één keer. De naam Jezus valt niet. Het gaat allemaal over deze. Niet over Jezus. En dat, terwijl er maar één naam onder de hemel, onder de mens is gegeven door welke we zalig moeten worden. En nu weten wij nog veel meer van Jezus als al die fariseeën bij elkaar. Wij hebben een Nieuw Testament bij het Oude Testament van de Heilige Geest gekregen. Daar kan ik me ook zo over verwonderen, dat de Heilige Geest ons zo dicht bij Jezus wil brengen. Dat we in hem zouden geloven. Johannes zegt in Johannes 21, al deze dingen zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, en gelovende het leven hebt in zijn naam. Daar is het om begonnen. Daarom zitten we hier. Gelovende het leven hebt. Dat is het eeuwige leven. In zijn naam. Uit kracht van die naam. Daar is zoveel kracht in de naam van Jezus. Die ene naam. Nou. Dan mag ik toch gewoon vragen. En het zijn allemaal vragen die uit liefde gesteld worden. Wie is Jezus nou voor ons? Ik heb Psalm 75 vers 1 laten zingen, niet zonder reden. En het werd prachtig gezongen. Maar hebben we ook beseft wat we zongen? U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Waarom? Want uw naam, zo rijk van eer, is tot onze vreugde nabij. Dies vertelt men in ons land al de wonder van uw hand. En dan hebben we het over de naam van Jezus. Die betekent de Heere redt, de Heere maakt zalig. Ja, die naam is tot onze vreugd nabij. En dan zegt Petrus, u dan die gelooft, is hij dierbaar. Dan wordt die naam voor ons heilig, groot en goed. En zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Nou, dat hebben we van hem gezongen. En nou komt de vraag van Jezus naar ons toe. Gelooft u in de Zoon van God? Ja, het wordt moeilijk, hè? Ga nou eens nee zeggen in je hart. Nou, dat hoop ik, dat je dat nooit meer kunt denken of zeggen. Nee. Gelooft u in de Zoon van God? Nou zijn we weer samen met Jezus en die man. Wat zal die man nou antwoorden? Wie is hij, Heere? Opdat ik in hem mag geloven. Daar is dat verlangen. En dan zegt Jezus kort en bondig. Gij hebt hem gezien. En die met u spreekt. Die is het. Het is wat hij staat. De Zoon van God staat voor hem en hij weet het niet. Hij komt ook niet weten. Had hem nooit gezien. Zo kan het gaan. Dat hem nooit gezien hebben. En dat hij nu zegt. Joh, ik sta voor je neus. Weet je wat we dat noemen? Openbaring. Ineens worden je ogen voor hem geopend. Dan kun je net als deze man zeggen, één ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nou kan zien. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat. Gemeente van Oostendam. Daarom wordt hij nou voor u en jou en mijn ogen geschilderd. U weet het, Jezus moet nog gekruisigd worden. Maar het is uit kracht van zijn bloed dat deze man gereinigd wordt hier. Door het bloed van Jezus Christus. Want dat behelst het zien op Jezus. En daarom wordt hij ons ook door de Vader voorgesteld. Als het lam dat ter slachting is geleid. Het lam van God. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Het lam van God. Ter slachting geleid. Die gaat naar het kruis. En als hij daar dan hangt, plaatsvervangend, om de zonde van de wereld weg te dragen, dan geeft de hemelse Vader een bevel. Als hij daar hangt, als het lam van God, dan beveelt God de Vader. Hier beveelt Jezus, ga naar het badwater van Siloam en was je daar. En die man die doet het. Hij zegt niet, ja maar dit, ja maar dat, ja maar zus, ja maar zo. Nee, hij doet het, hij gehoorzaamt. En we zeiden, geloven is een zaak van gehoorzaamheid. En nu komt daar het bevel. Van de Heer der Heren, van de Hemelse Vader, van God de Vader. En die zegt, en we kennen die woorden allemaal uit het hoofd, maar ja, je moet ze ook een keer gaan geloven. Ziet het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En daar ligt nu u en jou en mijn verlossing. Dit is het bevel van de Heere der Heren. En dan doet de Zoon zelf, mag ik het zo zeggen, er nog een schepje bovenop. Die zegt, zie op mij en word behouden. O alle gij einden der aarde. Hoort Oostendam daarbij of niet? Hoor u en jij daarbij en ik? Ja of nee? Zie op mij en word behouden. En als je nou op hem hebt gezien, zegt Jezus, dan heb je gelijk mijn vader gezien. Want ik ben het uitgedrukte beeld van God zelf. God geopenbaard in het vlees. Het is wat, hè? Gij hebt hem gezien en die met u spreekt, die is het. Nou, nu valt het volle licht op Jezus als de Zoon van God. Bij zijn natuurlijke blindheid, weet u, moest hij nog een papje van zijn ogen af, waardoor hij tenslotte zien kon. Maar hier was de Heilige Geest, met ogen zelf, of smeert zijn Heilige Geest met ogen zelf zijn ogen, opdat hij zien zou. Gij hebt hem gezien die met u spreekt. Wat heerlijk, hè? Ja, maar er is wel geloof voor nodig. Hier staat gewoon een man van vlees en bloed voor hem. Geen bijzonder iemand om te zien. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen dus. Maar dat is nou het geloof. Dat ziet in Jezus alles. Hij is de Zoon van God en daar heeft hij nu oog voor gekregen. Gelooft u in de Zoon van God? Ja, wie is hij? Opdat ik geloven mag. Je hebt hem gezien, want ik ben het. Die met jou spreekt. Die hier bij jou staat. Dit is het antwoord. Ik geloof, Heer. Prachtige. En hij aanbad hem. Nou, dit is echt het absolute hoogtepunt van deze wonderbaarlijke geschiedenis. De poort van de synagoge, dichtgegooid, vergoed en voor altijd, eruit en er nooit meer in. En hier wordt de poort van de hemel geopend. Dit is de poort des Heren, waardoor het rechtvaardig volk zal trainen om hun God te ontmoedigen voor het smaken van zijn zaligheid. Prachtig om dit te horen. Ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. En dan gaat hij hem aanbidden. Staat letterlijk dat hij voor hem op de knieën valt. En dat geeft aan hoe diep die aanbidding is geweest. Ik hoop dat we dat herkennen ook vanuit ons eigen leven. Dat je zo diep voor de Heere wil buigen. Omdat hij zou ontvangen alle lof, alle eer, alle dankzegging. Van nu aan tot in de eeuwigheid. Daar kunnen zulke momenten zijn in je leven dat je je dankbaarheid niet op kunt. En ik zou willen vragen, kind van God, denk aan die momenten terug. Misschien zit je nu wel in de put of misschien is het wel donker in je hart en leven. Maar dan kan zo'n woordje hier gaande maken. We zijn nou zo dicht bij Jezus. Val hem te voet. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Ik heb zitten denken bij de voorbereiding van de week. Hoe zal die man toch naar Jezus gekeken hebben? Want Jezus zegt nu, ja, hij moet geloven in de Zoon van God. Ja, wie is het? Ja, ik ben het. Ik ben het. Hoe moet die man naar Jezus hebben gekeken? Als de Zoon van God. Dat laat zich toch eigenlijk niet verwoorden. Maar goed, ik ga een poging wagen. Eigenlijk zou ik het kortaf kunnen zeggen. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk, zoals het in het Hooglied staat. Hè? Maar, zo makkelijk maakt de bruid van het Hooglied zich er ook niet van af. Want als die meisjes van Jeruzalem vragen, wie is uw liefste meer dan een ander liefste? Dan gaat ze inderdaad haar liefste beschrijven van top tot teen. Ze begint bij zijn haren, zijn zwart als van een raaf, weet u wel. En zijn lippen, zijn neus, alles gaat ze dan beschrijven. Dat ga ik niet doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat hij eerst naar de ogen van Jezus heeft gekeken. Want u weet nog wel dat het eerste van dit hoofdstuk was dat Jezus hem zag. Die ogen, die hadden hem in het vizier. Hij was van meet af aan het voorwerp van de liefde van Jezus. Hoe zal hij nu naar ons kijken, denkt u? Hoe zal Jezus nu naar ons kijken? Zal dat vol haat en boosheid zijn? Vooral de zonde die we gedaan hebben. Ik zal u één ding zeggen. De Zoon des Mens is niet gekomen om de mens te verderven, maar om te behouden. En ik zou het niet durven zeggen als hij het niet zelf gezegd heeft. En dat heeft hij. Zijn discipelen wilden dat heel Sichar of heel Samaria van de kaart geveegd zou worden. Zegt dat vuur van de hemel neerdaalt, opdat ze allen ten verderven gevoerd zullen worden. Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt, want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Zo kijkt hij naar ons. Jezus roept u, o zondaars, kom tot mij nu. Inmiddels zijn er ook nog, oh ja, ik zal nog wat zeggen, eerst zijn ogen. En toen die voeten, hè, die naar hem toe kwamen. Jezus ging naar hem toe. En toen die handen, die hij gevoeld heeft op zijn oogleden. Dat was het eerste contact wat hij met Jezus had. Hij heeft zijn handen gevoeld. Die een modderpapje op zijn ogen smeerde. En toen die mond. Die zei, ga heen naar het badwater Siloam. En was u zelf. Wat moet dat een wonder geweest zijn. Om deze Jezus nu in levende lijven te zien staan. Als de Zoon van God, weet u nog dat hij zei, de mens Jezus. Ja, het is de mens Jezus. Maar nu mag gij geloven dat hij is de Zoon van God. Ja, en dan kijk je met totaal andere ogen naar Jezus. En dan zijn er nog sommigen van de fariseeën die daar direct in de buurt van Jezus zijn. En dan zegt Jezus, nadat dit alles is gepasseerd, dit. Hij laat zomaar niet voorbij gaan wat er daar in die synagoge is gebeurd. Want daar begon het allemaal mee, hè? Dat ze die man buiten gegooid hadden. En dan zegt hij, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien mogen. En zij die zien, blind worden. Dat woord oordeel dat hier gebruikt wordt, bedoelt te zeggen wat de uitkomst zal zijn. Waarom Jezus naar deze wereld is gekomen. Kijk, voor geestelijk blinden, en dat waren de fariseeën, die zich erop voor lieten staan, dat zij zagen. Ja, die zullen nooit een plek onder zijn vleugelen krijgen. Brengt hij zijn vergevende zondaarsliefde niet. Omdat ze hem niet willen. Scherpe. Dat is nou eigen aan onze natuur. Maar als je nou niet ziet dat je weet van je blindheid, En dat is vanmorgen natuurlijk ontdekt onder de prekers, het goed is. Of je wel of niet oog hebt gekregen voor de Zoon van God. Nou, als je nou erachter bent gekomen dat je blind bent. Ja, dan heb je gehoord hoe hij ziende maakt. Door de kracht van zijn woorden, door ze te spreken tot u en tot jou en tot mij op dit moment. Dat is de manier waarop hij de blinde ziels ogen opent voor de Zoon van zijn welbehagen, de Heer Jezus Christus. Nou ja, die fariseeën die dat hier horen, dat zij blind zouden zijn, want dat hebben ze er natuurlijk wel in beluisterd, wat Jezus nu zegt. En dan vragen ze, zijn wij dan ook blind? Daar zit natuurlijk de tendens achter van, ja, wij zijn niet blind, maar u suggereert dan dat wij blind zouden zijn. Zo zou het kunnen noemen. En dit is het antwoord van Jezus, indien u blind zou zijn, zo zou u geen zonde hebben. En dan bedoelt u, als je blind was voor mij, dan zou je geen zonde hebben, maar je denkt dat je ziet. Dat is de zonde en daardoor heb je mij niet nodig. Je bent blind voor hem die je van je zonde af kan verlossen, maar jullie hebben geen zon. En daarom valt er ook niks door mij te doen in je hart en in je leven. Kijk, hij is alleen gekomen om ons te wassen en te reinigen. En als er nou niks te reinigen valt, dan heeft hij ook geen werk. Ik herinner u aan dat moment dat hij de vuile voeten van zijn discipelen gaat wassen, notabene in de zaal van het laatste avondmaal. Alles is in gereedheid gebracht. Alleen er is geen slaaf om de voeten te wassen. En dan gaan al die discipelen aan tafel. En er is er niet één die de moeite neemt om voeten te gaan wassen. Al was het dan alleen maar de voeten van de meester zelf. Laat dan die andere discipelen nog maar voor wat ze zijn. Nee, ze blijven liggen. En dan komt Jezus en die gaat dan met de waterbekken en de doeken langs de voeten van zijn discipelen. En dan zegt Petrus, u wast mijn voeten niet in de eeuwigheid. En dan is dit het antwoord. Indien ik u niet was, zo hebt gij geen deel aan mij. Nou, zo kunnen we toch niet naar huis, hè? Was mij, reinig mijn gemoed van al mijn vuile zonden. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw die op het aardrijk nederviel. Hoe heerlijk is het om deze geschiedenis zo met elkaar overdacht te hebben. En God de Heilige Geest schenken dat jong en oud deze woorden niet alleen gehoord hebben, maar als een gouden kleinoot zullen bewaren in het hart. Denk er nog eens diep over na. O, dat het tot een buigen mag komen voor de Heer, voor het eerst of weer opnieuw. Al het volk van Oostendam zeggen nu thuis en in de kerk. Amen. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht, die in stof ligt neergebogen wordt door hem weer opgericht. Zingen wij Psalm 146 vers 6. Laat ons danken en bidden. Heren, wij danken u van harte voor alles wat u hebt gegeven, zowel in spreken als in luisteren. En we laten de uitkomst van de bediening der verzoening geheel aan u over, Heren, naar uw belofte. Dat uw woord nooit ledig tot u zal weerkeren, maar dat het doet hetgeen u behaagt. En dat het voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe u het zendt. En wat u behaagt is duidelijk. Zonneklaar. U hebt geen lust in onze dood, maar in onze bekering. In ons leven. Een leven tot in eeuwigheid. En die liefde van u tot zondaar is zo groot geweest, dat u enig geboren zoon hebt gegeven, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. En u is die levensvraag ons door de Heer Jezus vanmorgen gesteld. Gelooft u, geloof jij in de Zoon van God? En het antwoord van de blinde, die ziende was geworden was, ik geloof, Heren. En dat is nou eeuwig genoeg. O, wat een ontmoeting zal dat geweest zijn tussen die twee. En Heren, geef dat het ook voor ons een ontmoeting is geweest vanmorgen. Een eerste ontmoeting, die we nooit meer zullen vergeten. Of een van de vele ontmoetingen. Want u laat u steeds weer ontmoeten in uw huis, de plaats waar u woont en werkt als nergens anders. En wat een voorrecht, Heren, dat we dan hier mochten zijn en thuis met elkaar verbonden waren. En dan bidden wij u ook voor al die mensen die zich vergapen aan auto's die met 300 kilometer over een circuit razen. O Heren, denk ook aan hen. U hebt uw kind en knecht Paulus gezonden naar een stad als Efeze of Korinthe, waar alleen maar goddeloosheid leefde, waar alles opging in de dingen van de tijd en van de afgoden. En toch zei u, ik heb veel volks in deze stad. En u bent u nog diezelfde God en Heer, waar ons land massaal afscheid neemt van alles wat met u en met uw dienst te maken heeft. Waar misschien wel allerlei voorwaarden gesteld gaan worden als hoe wij nog kerk kunnen en mogen zijn. We weten het alles niet wat er ons te wachten staat, maar één ding weten we wel. U bent de getrouwe God. En u regeert en bestuurt alle dingen. En dan is zo'n geschiedenis van een modderpapje ineens zo'n aansprekende werkelijkheid. Onder de meest onmogelijke omstandigheden brengt u uw genadewerk tot stand. En zo gaat u nog steeds door om uw gemeente te vergaderen ten eeuwige leven. Heren, we bidden u voor de nood van de wereld. Waar moeten we beginnen en eindigen? Aardbevingen, overstromingen, ze gebeuren. Het is een enkele dag in het nieuws, maar wie denkt nog aan de aardbevingen en de overstromingen in Haiti? Wij mogen onze gaven vergeven. En laten we er dan ook aan denken wat de nood daar is. Heer, ontferm u over hen. Ook daar waar honger is. Daar waar mensen om de naam en de zaak van de Heer Jezus vervolgd worden. Gemarteld zelfs, ja, ter dood gebracht. Denk ook aan het Afghaanse volk met een regime van moordenaars. O God, ontferm u. Geef dat hulp die geboden wordt ook nog gezegend zal worden. Mensen in doodsnood gered zullen worden uit de handen van deze beulen. Heren, zo leggen wij ook de nood van de kerk voor u neer. U weet van deze gemeente. Zegen haar met de dienstknecht die u aan hen hebt toevertrouwd, ook de broeders van de kerkraad en allen die een taak hebben in het midden der gemeente. Geef dat het een gemeente mag zijn, die een licht mag zijn, schijnend in deze duistere wereld. En wat is het dan nodig dat ons leven meer inhoudt dan wat godsdienstige verplichtingen waarnemen, maar dat die levende band met u gekend mag worden en wij in dat ware geloof mogen leven. We vragen het u alles om de verdiensten van de Heer Jezus in de vergeving van onze zonden. Amen. Onze slotzang is Psalm 40, het tweede vers. Psalm 40, vers 2. Gemeente gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.